Welkom bij Radio de Richel. Portretten van toneelspelers door Czeslaw de Wijs en Jochem Veenstra. Vandaag is Bartel Jespers op bezoek. Het is 10 mei 2017. Bartel studeerde aan het conservatorium in Antwerpen. Afgelopen jaar was hij een van de Montejaars, een gezelschap van 4 toneelspelers die als een klein collectief in de Monte in Antwerpen werkten.
Er zijn ook mijn fases in mijn leven. Ik weet toen ik 16 zoiets was, dan was het eerder. Toen was ik heel enorm bevangen door toneelgroep Ceremonia. Maar dat was dan net hun laatste voorstelling nadat Erik de Volder was overleden. En daarna zijn ze ook gestopt. En dan later dan de eerste voorstelling die ik van toneelgroep Amsterdam zag. Die vond ik dan echt fantastisch.
Welke
de tweede was
dat?
Was dan al niet meer zo. Kinderen van de Zon was dat. Ja, dat was toen. Maakte toen wel indruk op mij. Toen had ik echt een catharsis gevoel. En daarna begon het echt.
Catharsis gevoel.
Ja, echt. Ja, dat ik echt gewoon op het einde naar buiten kwam. En dat ik echt gewoon dacht van, alles was eruit.
Ja. Een schoonmaakproces.
Ja, echt. Ja, dat ik echt gewoon, ik zat er helemaal mee in. En op het einde dan begon het zo lang te duren, die hele monoloog die er dan nog op het einde werd aangeplakt of zo. En dan werd er toch één woord gezegd en dan moest ik ook echt gewoon beginnen wenen. En toen dacht ik van, Maar dan daarna heb ik dat niet meer gehad. Dus,
Je bent niet nog een tweede keer geweest?
Naar diezelfde voorstelling? Ja. Nee.
Ja, nee, ik was ook namelijk helemaal bevangen door Tuning van Amsterdam. Ja. Door Rosita Electra. En die heb ik echt 3 keer gezien of zo. En toch was het elke keer weer hetzelfde effect.
Ik denk de enige voorstelling die ik 2 keer heb gezien, waarin dat ik dat ook echt had, dat was Rudy van Peter de Graaf. En dat was echt, dat was ook gewoon omdat het zo menselijk was en omdat het de eerste keer zag ik het niet aankomen en de tweede keer had ik het dan gezien. En dan is dat toch opeens, hoe dat tenminste een gevoeligheid, dan begint hij opeens en hij begint over zijn vrouw te vertellen of zo. En hij praat er de hele tijd in de tegenwoordige tijd over. En dan is het opeens, en ik kwam thuis en ik zag dat briefje en ik zag haar liggen. En ik denk, dat kan niet, want de perenbomen staan nog in bloei. Maar hoe dat hij het zegt natuurlijk, dat is het typisch aan die teksten van Peter. Die zijn zo van hem, dat gewoon door zijn hele wezen mee vibreert en dat je dat toch op een of andere manier heel hard binnenkrijgt. Dus dat was hetgeen wat ik ook daarmee had.
Maar waren er toen jij begon met kijken, waren er toen Nederlandse gezelschappen die bij jullie... Want waar kom je vandaan eigenlijk?
Duffel. Dus dat is een beetje onder Antwerpen, niet zo ver daar vandaan. Naar provincie Antwerpen. Maar ik heb geluk gehad. Ik heb gewoon heel veel het Stadstheater in Mechelen bekeken. Dus eigenlijk al die voorstellingen daar van het Arsenaal. Dus dat is eigenlijk al een heel specifieke uitsnede van het theater dat ik te zien kreeg. En het was eigenlijk, toen ik echt aan het conservatorium begonnen ben, dat voor mij alles is opengetrokken geraakt. Zowel op vlak van kijken als doen. Ik moet naar het schijnt 4, 5 jaar zijn geweest dat ik al aan mijn ouders begon te vragen of ik mocht gaan toneelspelen. Mijn ouders die namen mij wel regelmatig mee naar dan kindervoorstellingen of zoiets. En dat was dan blijkbaar al mijn andere neefjes die waren aan het voetballen of zo. En dat was dus ook standaard in onze familie. Hè. Je komt dan 4, 5 jaar en dan is het zo van en wat wil je dan gaan doen? En dan is het altijd voetbal. Maar ik was degene die zei, nee, ik wil niet gaan voetballen, ik wil toneel gaan doen. Ja. Niet dat ik wist wat dat inhield of zo, maar ik wou dat dan doen. En dan eigenlijk op mijn 7 jaar hebben ze mij dan toch, mijn ouders, bij een theatergroep in Mechelen. Waanzin, beter binnen te krijgen.
Waanzin of waanzin?
Waanzin.
Waanzin, ja.
Waanzin. En het was een afbeelding van een oogje waarin dat de titel stond. Ja, en dan ben ik daar toch binnengeraakt, ondanks dat ik eigenlijk nog een paar jaar te jong was. En dan ben ik daarmee beginnen meedoen. Ja. En zo is dat eigenlijk bij mij begonnen.
En op de middelbare school dus ook bij diezelfde organisatie?
Nee, dat is dan weer tragisch afgelopen. De leider daarvan die heeft dan kanker gekregen, die is overleden. En die vrouw die zag het dan niet meer zitten om dat verder alleen te trekken. Dus dat is dan gestopt geweest. Maar dan ben ik naar zo'n deeltijdskunstonderwijs, het conservatorium in Mechelen. En dan ben ik daar 2 uur in de week of zo, dat je daar dan naartoe gaat. En dan heb je ook nog een uur repertoire-studie waar dat je dan dus theater gaat bekijken. Maar dat is dan dus altijd in het arsenaal waar je dan die voorstellingen gaat zien. Ja. En dan is het eigenlijk pas later, sinds dat ik dan echt 16 jaar, dan werd ik aangenomen op het conservatorium. En dan ben ik ook echt gewoon naar dingen in Antwerpen beginnen kijken. En dan dacht ik van, Antwerpen.
Al vanaf je 16 aangenomen op het conservatorium?
Ja, ik heb auditie gedaan op mijn 16e, ja. Wow. Maar ik zat een jaar vroeger. En ik heb een jaar overgeslagen. Dus ja. En dan, toen ik daar dan was aangenomen, toen had ik echt zoiets van, oh, nu moet ik mij wel goed gaan voorbereiden of zo.
Voelde je je jong? Of was je niet zo bezig?
Ja, het werd mij ook echt een paar keer gezegd. Toen gewoon op mijn auditie. Van, en hoe jong zijt je? 16. Maar ik word 17 binnenkort. Echt nog zo beginnen doen van, het is niet zo tragisch. Nee. Ja, altijd de jongste gebleven. Ja. Maar ik weet niet, ik heb dat altijd ervaren als alsof ze mij wel konden hebben of zo. Of ik heb nooit echt van mijn klasgenoten het gevoel gekregen van, oh, hij is nog echt jong, dus we kunnen er mee plagen of zo. Nee, natuurlijk, plaag af en toe. Nee, ik heb er nooit echt problemen mee gehad. Ja, en iedereen ook echt gewoon eerlijk tegen elkaar. Het maakte niet langer uit of zo, of dat je een jaar jonger was, wat dat in het middelbaar echt altijd wel het geval was of zo. In de hiërarchie die ik daar altijd meemaakte, was het toch altijd van, je bent jonger en je weet misschien wat evenveel als ons, maar...
En dan heb je volgens mij net een jaar achter de rug als onderdeel van de Montagnards?
Ja, half jaar, ja.
Wat een goede naam voor een gezelschap zou zijn, maar geen gezelschap is volgens mij, toch?
Nee, jullie waren wel een soort gezelschap.
Tijdelijke samenscholing. En het is een prachtig idee dat ontsproten is aan het brein van Dennis van Laken. Maar zeker Jan-Joris Lamers heeft daar ook een goede hand in gehad. En wat dat het is een stel jonge makers, we zijn met z'n vijven geweest, die van verschillende scholen kwamen, die dan een half jaar worden geplaatst binnen de Monty, waar dat ze dus ruimte krijgen om om de 3 weken zelf een avondvullend programma te creëren. Dus elke week, elke 3 weken begin je vanaf nul en je probeert naar een voorstelling toe te werken, maar na 3 weken wordt dat proces onderbroken. en dan moet je dan maar tonen wat je op dat moment hebt.
Maar het uiteindelijke doel was eigenlijk om in één seizoen 1 voorstelling te maken. Dat was zeg maar de ingang.
Nee. Dat was echt het doel. Om,
elke 3 weken iets te maken.
Ja, om 3 weken. Om...
Maar waarom beschrijf je het dan als dat je onderbroken wordt?
Omdat het ook niet draait om afvalproducten. Het Montagnards-project is vooral bedoeld om verschillende aanzetten binnen de creativiteit van een jonge maker te kunnen stimuleren. Dus niet per se... waar dat het vooral om is gemaakt, is om het typische scenario uit de weg te gaan van je bent net afgestudeerd, en dat heb ik dus ook meegemaakt. Je doet dan een of ander klein rolletje in een grote productie waarin dat je misschien een paar zinnen zegt en dan moet je alweer weggaan of zo. Dus het is om die periode van gewoon je bent net afgestudeerd naar misschien dingen zelf te maken, makkelijker te maken of zo, of te stimuleren in dat opzicht. Dus doordat je die mensen dan samenzet in die plek, creëert je eigenlijk meer tijd en meer ruimte, waardoor dat je bijna niet anders kunt dan heel veel verschillende ideeën te genereren die dat je, ik zou dus nu kunnen zeggen, op dit moment kan gaan beginnen uitwerken. Ja.
Word je verondersteld met elkaar te werken ook? Want jullie hebben niet elkaar gekozen, toch?
Nee. We hebben niet elkaar gekozen. Wordt er verondersteld dat we samen moeten werken met elkaar? Ik denk, dat is gewoon aangegeven of zo. Ik vind dat alleen maar interessant. Maar daarbinnen zijn er geen eisen voor gesteld. Nee, we werden gewoon met z'n vijf samengesteld. En de enige voorwaarde is dus om de 3 weken komt er volk kijken. En die willen dus een avond kunnen zitten en naar iets kijken. Maar ja. En wat dat dan is, dat zegt Dennis, daar ga ik niet over. Dat is allemaal heel vrij. Doe maar, zie maar hoe maar dat...
Je had bij wijze van spreken ook kunnen kiezen. De ene drie weken doet die het. Ja. De volgende drie weken de tweede, de derde drie weken de derde. En dan heb je in feite opeens... Nee, wat is het? 12 weken de tijd om iets voor te bereiden.
Ja, de ene wel. De andere die heeft nog steeds maar 3 weken dan natuurlijk. Ja. Hoe wij het hebben aangepakt is... Onze eerste 3 weken hebben we een klein beetje gefragmenteerd. De werken gaan af en toe bij elkaar beginnen komen, samen zitten. En dan op de laatste 3 dagen zijn we echt gewoon alles bijna eerder muzikaal aan elkaar beginnen knopen in plaats van inhoudelijk of zo. En dat dan gewoon gepresenteerd in een eerste veelheid aan wat dat er maar kan zijn. En daarna is het zo gekomen dat we echt ieder zijn ding is gaan beginnen doen. En dan zijn Reinoud en ik aan de slag gegaan aan iets. En dat gaan we later ook uitwerken. En dat ging over Gagarin en Komarov. En de dames, dan hebben die samen met ons ook nog een andere act gemaakt, Planet Plastic. Ja, dat was dan ook wel iets fijn. En daarna is het dan inderdaad zo gekomen dat ze op een gegeven moment hebben gezegd, oké, nu deze 2 weken, 3 weken voor mij niet. Ik ga nu even naar een later iets toewerken, wat ik alleen wil uitwerken. En dan die periode dat zij dat dan alleen heeft gedaan, dan heb ik natuurlijk ook al aan de volgende gewerkt. Dus, ja.
Toen ik jou in, volgens mij februari sprak ik jou toch of zo, toen was het een beetje halverwege het project of zo.
Ja.
Toen had je het ook wel over dat het moeilijk was om met elkaar af te stemmen wie het voortouw nam of zo, toch? Binnen de groep.
Goh ja, ik weet niet of dat het per se was, het feit van wie neemt het voortouw of zo. Het lastige is natuurlijk omdat je net dan uit die opleiding komt, dat je enorm hard geneigd bent om binnen dat lexicon van je opleiding te spreken of zo. Of nog binnen een beetje te veel te hangen aan de ideeën die dat je daar hebt gekregen van, weet ik veel, wie dat er naar je komt kijken en dan zegt van, nou ja, zo moet je het aanpakken of zo moet je het aanpakken. Dus daar is het dan altijd al wel even moeilijk in om...
En dan kwamen jullie over verschillende opleidingen, toch?
Ja, echt verschillende opleidingen.
Dus ook
opleidingen,
met verschillende echt, methodieken eigenlijk, verschillend opgeleid. Echt,
ja. Ja, iemand van Luca, iemand van Kask, 2 van Trits en ik had het conservatorium, dus...
Maar dat je gewoon eigenlijk een andere taal spreekt dan de ander, bedoel je dat lastig
is? Ja, maar dan is het vooral, en dat is het opmerkelijke of zo, je kan wel een andere taal spreken, je kan ook wel een andere mening hebben, maar er moet ook wel op een gegeven moment een zeker bereidwilligheid zijn om open te staan voor de ander. Of om die samenwerking werkelijk aan te gaan, om je eigen onzekerheid, je eigen ego dus eigenlijk, aan de kant te schuiven, om te zien dat je iets kan ondersteunen in plaats van... Ja,
dat je jezelf moet presenteren.
Ja, jezelf wilt presenteren. En dat zijn vaak toch nog dingen waar dat ik van had gehoopt, dat die dingen ook gewoon in de school blijven, want daar is het systeem dat zo in elkaar zit van, er komt een jury naar u kijken, dus dan is het echt ellebogenwerk op den duur. Maar ik had toch wel gehoopt dat dat al iets minder zou worden. Maar ja, die dingen die komen terug boven, dat is niet per se verkeerd, dat is niet per se... Dat is gewoon lastig af en toe om mee te werken.
Maar zat jij er ook om samen iets te maken?
Want ja, absoluut.
Ik kan me ook voorstellen dat je er naartoe gaat. Ook om als een soort van overbrugging, idee of...
Nee, dat ik helemaal niet... Ja, goh, een overbrugging, dan zou ik ook moeten weten naar waar toe. Ik weet niet waar, naar waar dat ik toe ga of zo, nee.
Maar waarom heb je dan ja gezegd?
Omdat ik het eigenlijk wel heel interessant vond. Dennis die sprak mij aan en die zei, je gaat samen zitten met een 4-tal andere jonge mensen, andere opleidingen, en je gaat om de 3 weken een nieuwe voorstelling maken. En dan natuurlijk later heeft hij dat afgezwakt, dat hij zei van, hey, geen stress jongens, het moet geen heuse voorstelling zijn. Maar dat sprak mij toen echt wel enorm aan, om gewoon nog verder die leerschool, omdat ik toen... Toen op dat moment had ik ook even een beetje het wel wat gehad met het conservatorium, met die hele, dat kader dat er af en toe rond zit, hoe dat de mensen soms tegen u kunnen spreken of hoe dat ze heel hard binnen hun eigen smaak u zitten te beoordelen. Dat ik dacht van ik heb me vaak afgevraagd van als er nu een hele hoop andere docenten van bijvoorbeeld Casco of bijvoorbeeld van Trits dit hadden gezien, wat hadden die tegen mij gezegd? En dus vond ik dat dan wel interessant om met een paar stel jonge mensen ja, samen te werken, om te zien, oké, jij hebt nu uw hele schoolcarrière overleefd. wat wilt jij nu gaan doen? Ja. En dat is hetgene waarin dat je dan soms mensen kunt vinden. En anderen, die zitten dan nog... Die hebben dan meer behoefte om zichzelf nog meer te ontdekken, om meer hun eigen stempel te ontwikkelen. Terwijl ik ontdek gaandeweg wel wat dan mijn stempel of mijn handtekening is. Ik kan daar niet op voorhand over... Dat is niet iets wat ik kan voorspellen of voorzien.
En waar ben jij dan? Of zijn jullie? Of ben jij? Dat is moeilijk in dit geval, hoe je dat dan moet vragen. Maar mee begonnen?
Ik ben dus eerst begonnen. Ja, dan aanvankelijk dus eerst te horen van... hebben wij nog bijvoorbeeld projecten of wensen die dat we nog nooit hebben uitgewerkt, die dat we zouden willen gaan doen? Dan kunnen we al eens een lijstje maken van die dingen. En dan hebben we een heel stel thema's gemaakt van dit zou ik misschien ooit nog wel eens een keer willen doen. En bij sommige dingen was er al meer respons van de ander dan bij.
Ja, was het inhoudelijk? Een inhoudelijk lijstje?
Het kon gaan van bijvoorbeeld gewoon heel simpel een Monty Python sketch. Dat tot bijvoorbeeld de cosmicomische verhalen van Italo Calvino. Dus bijvoorbeeld een concreet boek of zo. Dus ja, daar hing er wel vanaf. Of ja, wat had ik dan nog? Ja, we hebben dus dan...
Waren dat de twee dingen die je onder andere op het lijstje...
Ja, dat zat bijvoorbeeld op het lijstje. Bijvoorbeeld,
maar van jou of van iemand anders?
Van iemand anders. Ik had, wat dat ik er had opstaan, was een pseudo-Amerikaans psychologisch familiedrama. Ja. Om dat eens een keer te doen. En dat is er nog niet van gekomen, dus dat kan misschien zijn dat ik dat ooit nog eens een keer onderzoek. Maar ik weet niet wat dat
en
is.
En een pseudo? Ja. Waarom pseudo?
Ja, omdat ik natuurlijk geen Amerikaan ben, dus ja, dan is het maar pseudo. En ik kan ook niet, ik zit ook niet in die hele stroming van, wat is het daar, de jaren 50 of zo. Dus ja, is het maar pseudo? Iets wat dat erop lijkt, maar het absoluut niet is.
En vanwaar de fascinatie daarvoor?
Geen idee, omdat ik op dat moment, het was winter en... En dan heb ik zo van die hele donkere dagen dat ik heel erg, begin te denken aan van alles en nog wat. En dan moet het voor mij op den duur ineens heel hevig worden. Ook taalgebruik, ook op het podium of zo. Dan heb ik heel veel doedrang. En dan denk ik, even groots gaan. Zoals het vroeger werd gedaan.
Maar wilde je dat dan zo spelen? Was dat
ik weet het niet, wou ik het zo spelen, wou ik het zo schrijven? Ik had...
Ja, maar wat zag je voor je als je dan, op de donkere dagen, dat je dat op toneel zou, de zielenpijn zou
voelen? Ja, absoluut, absoluut. Nee, ja, gewoon met heel veel schreeuwen en met heel veel...
Drank.
Heel veel drank en heel veel tranen en dan toch een heel stil moment waarin dat je dan iedereen bij zijn ballen hebt. Ja,
toch weer een beetje de Yves van Hoven.
Ja, absoluut. Zeker. Zonder twijfel. Maar dan pseudo, hè jongens? Mm-hmm. Ja.
Is dat dan een knipoog? Met
humor moet er altijd zijn.
Ja, maar zei je, dat is eigenlijk een...
Een parodie op een...
Ja.
Parodie vind ik altijd gevaarlijk. Want dan moet je wel de materie al heel goed kennen ten eerste... voor er vervolgens een goede bewerking mee te maken. Ik vind het veel eenvoudiger om vanaf nul te beginnen schrijven aan iets... en dan er maar voor te pakken, het is een pseudo, dit, het heeft er vaag... iets weg van, dan echt gewoon... Ik denk, een parodie moet veel slimmer in elkaar zitten. Ik denk niet dat ik nu al klaar ben om een parodie van iets te maken. Nee. Het heeft te maken met richting, denk ik, of zo.
Dat zei je met de pseudo.
Ja, dus pseudo is dat het misschien meer vanuit mezelf dan komt. Hetgene wat dat ik denk, dat dan een Amerikaans psychologisch familiedrama is, in plaats van...
Of zou kunnen zijn.
Ja, zou kunnen zijn, in plaats van wat dat het werkelijk is, ja.
En een idee die er verder nog op stonden staan en wel gerealiseerd zijn?
Ja, de musical versie van De Leeuw van Vlaanderen, dat hebben we ook gedaan. Ja, en dat is dus dan wel een eerder meer naar de parodie op aan. Ja, dat was een idee van Reinoud en daar hebben we ook heel erg fijn uitgewerkt. Want dat is dus dan hetgene, je zit dan in een andere taal, je probeert samen tot een zekere humor te komen. Maar dat is heel moeilijk, omdat Reinoud die heeft echt een heel ander gevoel voor humor dan dat ik heb. Dus we hebben eigenlijk echt 3 weken op elkaar moeten afstemmen van oké, ik heb hier nu een versie van, vind jij dit iets? En hij zegt van, ja, nee, ik vind dat niks. En ik zeg, nee, maar je moet het eens een keer horen als ik het u zeg. En dan doe ik het en dan zegt hij, nee, dat vind ik niet grappig. En ik zeg, hoezo is dat niet grappig? En dan komt hij met iets af en dan, ja. Dus op dat vlak hebben we ook heel veel met elkaar liggen spelen.
En wat stond er uiteindelijk?
Uiteindelijk, dat is dan ook weer door de samenwerking en zo gelopen, was het iets waarvan ik op het einde dacht van, oh, dit is niet wat dat ik er helemaal van wou uithalen. Maar ik wou ook echt de Black Panther movement erin steken of zo. Daar gebruik van maken om te zeggen van, oké, nu doen we een stuk over onafhankelijkheid. Over strijd, over mensen die het zogezegd zwaar te verduren hebben. Dit en dat. En dan ja, is het natuurlijk wel een beetje... Ja, hypocriet dat een stel blanke jongens dan nu gaat beginnen zeggen van, oh ja, onafhankelijkheid of dit of dat. Terwijl de echte strijd die dat er nu vandaag de dag ook nog bezig is, is nog altijd in Amerika daar.
Wat is de Leeuw van Vlaanderen?
Oh, de Leeuw van Vlaanderen is eigenlijk, om het meer eer aan te doen dat het is, een beetje de Arthur-mythe van België. Conscience, daar wordt van gezegd, die heeft zijn volk leren lezen. Dat was ook effectief wel het geval. Dat was eind 19e eeuw dat hij een boek had geschreven. En op dat moment was het in Vlaanderen zo dat er overwegend Frans gesproken werd. En hij probeerde heel veel boeken te schrijven. En op een gegeven moment zei een vriend van hem, misschien moet je gewoon in het Vlaams beginnen schrijven. Dat is uw moedertaal uiteindelijk. Die heeft dat dan ook gedaan. En om een of andere reden was dat een groot succes. Omdat er ook gewoon in die tijd, je moest voor elke kleine job... moest je Frans spreken. Dus als je bijvoorbeeld schoenen wou gaan poetsen op het stadhuis, dan moest je Frans kunnen... Dus je Frans moest in orde zijn. En dus, mede dankzij Conscience, spreken wij in België nu Vlaams.
Maar nu heb ik nog steeds geen project gehoord wat je zelf op de lijst had gezet.
Dat wel gerealiseerd is geweest.
Ja,
ja, goede vraag. Heb ik een van mijn dingen aangeslagen? Wat heb ik op het laatste gedaan? Ja, dat was dan op Montinacht.
Montinacht?
Nee, ik vrees ervoor.
De Montinacht?
Ja, dat was een avond waarin dat we heel veel andere...
hadden uitgenodigd.
Net geafgestudeerden hadden uitgenodigd, waarin dat we zeiden van nee, kom ook eens een keer langs, doe ook eens iets van 20 minuten of zo. Ja, en dan een avond lang, een viertal uur.
Dus jullie hadden eigenlijk je podium weggegeven aan anderen? Dat vind ik een goed idee.
En je zei dat het jaar ideeën moest opleveren voor misschien... grotere voorstellingen of grotere projecten? Of...
Heeft het dat opgeleverd?
Ja, zeker. Nu deze zomer ga ik samen met Reinoud die voorstelling van Gagarin en Komarov uitwerken. En dat gaan we dan op het Love at First Sight presenteren, 16 en 17 december.
Dat zijn allemaal namen en titels die ik niet ken.
Ja, Gagarin is de eerste man in de ruimte, de eerste cosmonaut. En Komarov is de eerste cosmonaut die eigenlijk op zijn ruimtereis is... overleden. Die is opgebrand op de weg terug. Ja. Want het schijnt zijn dat twee hele goede vrienden geweest. Nu ja, wordt er van verteld. Je hebt in ieder geval wat dat er staat genoteerd is op een gegeven moment dat ze wisten dat de capsule waarin dat Gomarov naar boven moest gaan, dat daar meer dan 130 fouten in zaten. Dus dat het eigenlijk een zelfmoordmissie was. En dat wisten ze al blijkbaar heel lang. En het is vertrokken vanuit het moment dat ik las dat Gagarin op de dag van lancering aankomt in pak, in vol ornaat. Terwijl dat in die tijd niet meer nodig was. In zo'n Soyuz, daar mocht hij nu gewone kleren zitten, dat maakt niet uit. Maar dus om ook aan te tonen dat het helemaal op niks trok, had hij een pak aan. En die zei van, nee, ik ga. En dus Komarov die dan hem toch heeft weten af te weren en zei, nee, ik ga. En die is dan gegaan. En hij is dan overleden. Dus,
en wat had de missie voor een doel?
Het was eigenlijk... het was naar aanleiding van de zoveelste verjaardag van Lenin. En het was eigenlijk een heel flauw idee van Brezhnev... dat het toen per se moest gebeuren... waardoor dat het dan natuurlijk helemaal is misgelopen. En er zou eigenlijk een soort ruimtewandeling gemaakt worden. Dus de eerste Soyuz zou naar boven gestuurd worden... Dan de tweede, dan zouden die aan elkaar verbonden worden. En dan zou Komarov van de eerste naar de tweede bij de tweede bemanning moeten aankomen. Ja. En die eerste die mocht dan prachtig ontploffen met, weet ik veel, vuurwerk of zoiets, weet ik veel. En dan de tweede die moest dan natuurlijk veilig naar beneden komen. En dat is dan de verjaardag van Lenin. Maar ja, dat is dus zo hard misgelopen dat ze die tweede zelfs niet naar boven hebben gestuurd. Dat ze zeiden van, die gaat het niet halen. En dan het mooie aan het verhaal is dat hij eigenlijk alle problemen, alle technische problemen aan boord, zelf nog heeft weten op te lossen. Dat Komarov blijkbaar zo slim was dat hij dat allemaal heeft kunnen doen. Maar eigenlijk hebben ze een stomme fout gemaakt. En dat was... tegen het verbranden hebben ze een extra ijzeren plaat beneden van onderen gestoken op die Soyuz. En daarvoor moest er dus een grotere parachute komen. Je hebt extra gewicht, dus je hebt een grotere parachute nodig. Dus ze hebben een grotere parachute gepakt. Maar ze hebben geen groter parachutecompartiment genomen. Dus ze hebben die grotere parachute met houten hamers in dat compartiment gesloten. Dus wat is er gebeurd? Alles is opgelost. De parachute moest eruit komen, is er niet uitgekomen. En daardoor is die eigenlijk levend verbrand. Ja. Ja.
En wat moet jullie voorstelling, waar moet die over gaan? Over...
Ja, dus onze voorstelling waar wij ons dan op focussen is die vriendschap die dat er dan tussen die twee zou zijn geweest. Dus ook het feit van... Ja, ook... Het feit, ik kende die man eigenlijk helemaal niet, die Komarov. Terwijl die eigenlijk een van de meest heldhaftige dingen ooit heeft gedaan. En Gagarin, ja, je kent die wel misschien als eerste man in de ruimte, maar je weet die zijn leven eigenlijk niet. En zo zijn we eigenlijk een beetje wat van die historische feiten nagegaan van wat dat er zou gebeurd moeten zijn. Bijvoorbeeld Gagarin was dan een alcoholieker tot en met. En zo zijn we eigenlijk op zoek proberen te gaan om die personages terug leven in te blazen. Om die terug van vlees en bloed te maken. Om te zien ook wat dat wij daarmee konden aanpakken. Die vriendschap tussen die twee mannen, wat dat kan betekenen in die tijd of zo. Ja, en dan natuurlijk ook het gegeven van een ster worden of een ster zijn, een vallende ster. Ja. Roem hebben op dat moment. Gagarin was zo geliefd door iedereen. Hij werd daardoor ook jaren aan de grond gehouden. Hij mocht niet meer vliegen. En dat was het enige dat hij wilde doen, vliegen. En Komarov, die dan eigenlijk een beetje altijd op de achtergrond werd gehouden, omdat hij fysiek niet zo capabel was als de andere cosmonauten, maar die eigenlijk wel de slimste van de hele hoop was, die als bijnaam de professor kreeg. Dus je krijgt zo van die hele leuke feitjes, waardoor dat je steeds meer een idee begint te krijgen van hoe dat die personages zouden zijn, of van wat dat je denkt van, oké, als ze mij zo zouden noemen, hoe zou ik mij gedragen en zo. En dat vonden wij een heel interessant onderzoek, om twee verloren figuren eigenlijk een land dat eigenlijk het dichtste bij is van ons allemaal, maar waar dat we zo weinig over weten, Rusland, wat dat dan kan zijn. Nou. En dat is het onderzoek dat we nu verder gaan doen. We hebben al, denk ik, een 70-tal pagina's aan tekst dat we toen gesnoeid hebben tot een 30-tal pagina's. En nu gaan we dat eens een keer terug bekijken. En
zijn het dan zelf geschreven teksten?
Ja. Ja, dat wilden we wel.
In een pseudo?
Nee, dit niet. Nee. Maar dit gaan we... Ik weet niet of dat dit behoort niet tot eender welke stroming toe. Nee, denk ik. Kan zijn dat er later wel van wordt gezegd misschien. Maar waarschijnlijk wordt er later niks van gezegd. Daar ga ik mij ook geen illusies over maken.
Want heb je verder een soort beeld van wat er dan gebeurt na die Montagnards?
Ja, voor mij is het op dat vlak... Een beetje altijd koffiedik kijken of zo. Ik heb nu ook echt het gevoel... Moet ik nu al meteen beginnen met een gezelschap? Ik ben vorig jaar met mijn masterproof heb ik een paar gasten bijeengeroepen. En hebben we een voorstelling beginnen maken. En we hebben ook een collectief beginnen oprichten. Il Brigata, wat dat dus geïnspireerd is op de Decamerone van Boccaccio. Wat dat ook wel een mooi idee is, waar dat er een afwisselende hiërarchie zich plaatsvindt. Dus in die Decamerone, een stel jongeren trekt zich terug, weg van de pest. Ze sluiten zich op een prachtig landhuis. En de eerste dag ze besluiten, oké, tegen de verveling, wat gaan we doen? En ze besluiten dus om iemand aan te stellen als koningin. Ik weet niet meer wie dat het is, de eerste. En die stelt dan voor dat in plaats van een of ander spel dat ze zouden doen, waar dat er dan een winnaar en verliezer bij is of zo, of waar dat er een of andere competitiedrang zou ontstaan, stelt zij voor dat elk van hen een verhaal vertelt naar hun keus, omdat dat zowel voor de toehoorder als degene die het vertelt aangenaam is. En dus ja, ze vertellen allemaal een verhaal. En ze hebben een hele fijne dag. En de volgende dag wordt er een nieuwe koningin aangesteld. En die stelt eigenlijk hetzelfde voor. En dan elke dag dat dan passeert, wordt er eigenlijk exact hetzelfde voorgesteld. Dus dan is het ook weer mooi om te zien van iedereen mag dus een eigen unieke verhaal doen dat dus van hem of haar is. Maar toch beslissen ze allemaal gezamenlijk om dus verhalen te vertellen. En dat vond ik wel een heel mooi idee, dat je terugtrekt naar een plek ver weg van al dat gedoe. En dat je dus zo kunt reflecteren op wat er daar buiten gebeurt. Maar samen met mensen die wel eigenlijk hetzelfde willen. Ja. Dus vanuit dat concept...
Klinkt ook wel als een goed begin voor een collectief.
Ja, exact. Dat dacht ik wel. Ja. Dat vonden wij wel een mooi verhaal waarin dat we ons konden vinden of zo. En dan hebben we een voorstelling gemaakt, mijn afstudeervoorstelling. Dat was wel fijn. Dat was ook een samenraapsel van alles en nog wat. En dan nu is dan de vraag van oké, ga ik het op gang zwieren of niet? En hetgene waar dat ik nu, wat ik nu bij mezelf vaststel, is dat ik nog andere dingen wil onderzoeken zelf eerst. Dat ik zelf mij nog niet volwaardig voel of volleerd. Of waar dat ik mij zelfs een beetje af en toe... Waar dat ik enorm bang voor ben, is oogkleppen te krijgen of zo. Mij te blind staren op één specifiek ding en daardoor alles wat er mogelijk aan de zijkant zich kan afspelen. Dat ik dat uit het oog verlies. Dus dat is hetgene wat ik nu probeer te veiligstellen, dat ik dat dus niet ontwikkel.
En vind ik ook wel ergens tegenstrijdig dat je dus iets in jezelf... op jezelf wil uitzoeken omdat je bang bent oogkleppen op te hebben.
Ja, maar ja, dus het hangt er vanaf. Ik bedoel, ik heb die Montagnards gezeten, dat was heel goed. Maar ik heb dus ook al 2 producties gedaan. En daarin kom ik dan dus mensen tegen, dus de typische acteur of zo. En dat vond ik heel erg, erg. Ik vond het erg om te zien. Ik vond het eigenlijk een beetje beangstigend. Want ik dacht van, dit voelt een beetje... Ja, echt aan als dit is mijn beroep of mijn werk. Met een kaart waarin dat je even moet inchecken en uitchecken op het einde van de dag. Dus ik dacht, dit is iets wat ik absoluut niet wil. En gewoon dat ik met mensen op een podium sta die eigenlijk dwars door je heen kijken, waar dat het niet uitmaakt of dat die tegen een stuk kaas staan te schreeuwen of tegen mij. Dus dat ik ook echt denk van, dit wil ik niet worden. En dat ik ook denk, ja, als ik het niet wil worden, dan ga ik het niet worden. Maar dan denk ik ook van... Ik wil, nu dat ik nog de mogelijkheid heb, nu dat ik nog kneedbaar ben, om het zo te zeggen, nu dat ik nog jong en ontvankelijk ben, voordat ik te veel een eigen mening begin te ontwikkelen die meer afstompt dan mij vooruit helpt, nog meer op onderzoek gaan. Dus eigenlijk, ja, zelf, nee, wat ik eigenlijk dus wil voorstellen is, ik wil meer ontmoetingen hebben. Dat is eigenlijk hetgene wat ik wil. Meer verschillende mensen die mijn ideeën kunnen beïnvloeden. Dus daarom is hetgene, ik kan nu met die jongens iets gaan beginnen doen. En dat gaat ook, dat gaat fijn zijn. Maar daarbij zou ik dan sowieso, om mezelf financieel te moeten ondersteunen, ook dat ander werk dan moeten aanpakken. En ik weet niet of ik daar zoveel zin in heb. Ja.
En hoe denk je dat dan nu te voor?
Ja, ik heb me heel stom op een paar scholen in het buitenland aangemeld.
Maar dus je wil letterlijk eigenlijk gaan doorstuderen?
Ja.
Ah.
Ja.
En waar dan?
Nee, er is een school in Londen waar dat ik op auditie mag komen. Dus dan gaan we zien of dat werkt. Als dat niet werkt...
Acteursopleiding?
Ja, acteursopleiding wel. Ja. Ja, omdat ik echt voel van er zijn nog zoveel tools of zoveel... Ja, acteerscholen, waar dat ik nog niet bedreven ben of zo. En ze zeggen ook altijd, geleerd on the job. Maar maar de job, dat komt dan ook nog wel. Ja.
Dus het is eigenlijk meer misschien het uitstellen van...
Ja.
Dat het werk werkelijkheid wordt.
Ja.
Maar je hebt ook ondertussen... want je zei net 2 producties gemaakt... met andere gezelschappen. Daar hoeven we het dan niet per se over te hebben, denk ik. Maar je hebt ondertussen ook bij Discordia... zowel volgens mij je stage, denk ik, was dat toen of niet?
Ja, gedaan. Ja. Vorig jaar was mijn stage bij Discordia. Ja, en dan nu de voorstelling dat we dat nu gaan maken. Hoe? Ja, ook fijn. Ja, op mijn einde van mijn derde jaar ben ik in contact gekomen met Joris. En dat was ja, het is denk ik ook dankzij hem dat ik nu ook deze nood heb om mij expansief te gedragen in plaats van enkelvoudig. Want tot op dat moment was het eigenlijk gewoon heel erg duidelijk hoe dat er te werk gegaan werd. Je hebt een tekst, je vertrekt vanuit die tekst, je bekijkt de tekst dit en dat en je werkt erop door. Gerepeteerd, vaak genoeg, je staat op de dingen aan. Je kunt het zo zeggen, je kunt het zo zeggen. Oké, hop, denk aan je pH-waarde, hè, de zuurtegraad. Heb je genoeg pijn, plezier, poëzie, persoonlijkheid, perversiteit? Vergeet de humor niet. Dat soort dingen. Mooie metafoor trouwens, hoor. Ik maak het misschien nu belachelijk, maar het is wel een hele mooie metafoor.
Maar dit is de conservatoriummethode,
ja,
de
conservatoriummethode. Ja, en de conservatoriummethode is ook het vreemde. Ze hebben eigenlijk geen methode. Ze hebben ideeën van vroeger, van wat dat Dora van der Groen ooit heeft opgesteld. En iedereen heeft zijn eigen interpretatie daarvan. En daardoor zeggen ze dat er een of andere objectieve waarheid daaruit moet komen. Misschien is die er, maar ik ben daar nog niet zeker van. Zeker omdat ik toen einde derde jaar in contact kwam met Joris, die gewoon voorstelde om elke week een nieuw repertoire stuk te doen. Dus dan had je geen tijd om met die dingen bezig te zijn waar dat erop gehamerd werd, van dingen onderzoeken en laat de juiste emoties vibreren en werkt het. Nee, Joris die zei gewoon, iedereen heeft al een repertoire. Je hebt al zoveel dingen meegemaakt en dan op dat moment, je hebt nu hop, zie wat dat er op dat moment ontstaat, die tekst, en doe het. En dat vond ik fantastisch. En daarom dat ik dan ook gevraagd heb of dat ik mogelijk bij hem op stage kon. En dan, tot mijn vreugde, stemde hij toe. Ja, en dan heb ik hier een hele fijne tijd gehad in Amsterdam. En ook een fijne voorstelling. Ook al is dat natuurlijk een beetje subjectief altijd om te zeggen. Maar ik vond het een hele fijne, mooie voorstelling. Ja. Daar was ik heel tevreden van.
En kan je beschrijven hoe dat voor jou was om te spelen?
Dat was dus het bijzondere. Ik kwam er eigenlijk vanaf dag één. En ja, ik heb het nooit ervaren alsof het eigenlijk een stage was. Ik werd ook nooit zo behandeld. Om een of andere reden, ze gaven mij enorm veel vertrouwen. Echt enorm veel vertrouwen. En dat werkt natuurlijk des te stimulerender. Dan wil je natuurlijk veel teruggeven, om het zo te zeggen. Ja, dus dat was echt wel fijn. En dan was het zowel het was heel uitdagend, daardoor natuurlijk. En dan zijn we gekomen, ze zijn gekomen op dat concept van die hardop. Dingen dat je hardop zegt. En zo zijn ze vanuit het concept van een dagboek beginnen vertrekken. Ook gedacht over de verschillende ruimtes waarin dat we ons konden begeven. En zo hebben we allemaal, zijn met wat teksten beginnen afkomen. En ik, weet ook niet waarom. We zijn gewoon met teksten beginnen afkomen. En dan, heel vreemd, we hebben dat dan gewoon aan elkaar gesmeed. En voorstelling van gemaakt. Ja.
Ik vond het grappigste eigenlijk aan die voorstelling, doordat jij toch eigenlijk wel een beetje vreemde eend in de bijt was, zeg maar. Dat iedereen zich naar jou moest verhouden, of zo. Ja. Ik vond dat het toch ook een ander soort dynamiek binnen de groep opleverde.
Ja, ik ervaarde het ook echt zo. Ja, maar dan eerder gewoon, ik doe dus er daar. Ja, oké, bij hun zit of zo. Ja, dus ik die mij moet verhouden ten opzichte van hen.
Was er voor jou een verschil in hoe je ook daarbinnen, want die beschrijft die Joris Bierie op school, die dan eigenlijk elke week een ander repertoirestuk verlangt bijna. En dat levert een andere methode op ook. Maar had je dat bij het werken bij hardop eigenlijk ook?
Absoluut. Want, tegelijkertijd, toen met dat eerste project van elke week, het Repertory Company achtergegeven, dan sprak ik ook gewoon elke dag met Joris. We zaten ook elke dag spulletjes te verslepen, dit en dat. En dat is daarna ook wel teruggekomen of zo. Dus in dat opzicht is het geen andere man of zo geworden. Maar we zijn dan gewoon gezamenlijk. Je hebt ineens die nieuwe elementen. Matthias, Annie, Miranda, die er dan ook bij zitten. Dus dan weer veel nieuwe informatie. Dus heel veel spreken over mogelijkse dingen die we kunnen doen. Mogelijkse dingen wat dat we beter niet zouden doen. Zacht hart. Kwaliteiten bespreken. Interesses bespreken. Actualiteit bespreken. En dan zo proberen te komen op gelijke gronden of dingen dat toch ergens met elkaar begint te rijmen. Ja.
Wat bedoel je met kwaliteit te bespreken?
Ja, zeker. Dan heb ik het over gradaties van bijvoorbeeld hoe hard, hoe direct iets is. Hoe,
qua tekst.
Hoe voorzichtig. Ja,
close qua tekst.
Of ja, qua tekst of qua hoe dan we ons verhouden ten opzichte van elkaar. Hoe hevig, hoe snel dat er gewandeld wordt. Dat soort dingen.
En zijn dit vooral gesprekken die vooraf gingen? Of bedoel je meer...
Ja, allemaal vooraf. Ja. En dan eigenlijk de avond van de première, dan is het eigenlijk de eerste keer dat al die teksten luidop, hardop, letterlijk hardop zijn gedaan. Ja.
Want jullie, als je het over hardlopen of zachtlopen hebt, dan moest je dat wel voorstellen, toch? Want jullie gingen toch niet op de vloer dit oefenen, of wel?
Nee, we gingen het niet oefenen. Nee. Dus ja, we proberen het gewoon scherp te stellen over wat dat hetgene precies betekent, wat dat we daar staan te doen. En hoe dat dan resulteert in hoe dat we omgaan met elkaar. Of dat we kunnen interveneren bij elkaars teksten, al dan niet. En dat kon dus. Maar er werd dan om een of andere reden toch op de avond zelf meestal gekozen om het niet te doen. Ja, dus die dingen die ontwikkelen dan ook wel grappig. Laten een beetje een eigen leven leiden. Dat was ook die vanzelfsprekendheid waarmee dat ik behandeld werd. Alsof ik het bijna allemaal al wist of zo. Ze waren dan over hun eerdere voorstellingen aan het spreken. Van oké, op dat moment hebben we dat zo gedaan, dit en dat. En dan kwam er af en toe wel een moment. Ja, kijk, we hebben dat daar dan zo gedaan. En in die voorstelling deden we dit en dat. Dus maar, ja, er werd dus een beetje die vanzelfsprekendheid. Alsof ik hun repertoire, hun oeuvre al meteen kende. Dus in dat opzicht, ja, kon ik ook mij... doen alsof zij mijn oeuvre kenden. Dus ik hoefde daar niet meer verder over na te denken. Gewoon ja, alles achterwege laten en opnieuw duiken, zou ik zeggen. Ja.
Het lijkt me ook wel eng.
Ja, maar eng. Ja, eng. Zenuwen, zeg ik altijd, is goed. Adrenaline is fijn, maar je mag er geen stress van krijgen. Dus dat heb ik nooit ervaren.
Nee.
Ja, ik vertrouwde hen ook gewoon enorm hard. Ik denk ook van, ja, als ik iets mis doe, die zullen het wel opvangen.
Ik vind het toch wel moeilijk voor te stellen dat ik bijvoorbeeld ook nu nog naar een andere school zou gaan.
Ik vind het ook moeilijk om me voor te stellen. Maar om een of andere reden zag ik het toch opeens wel. Ik vind het eigenlijk nu gewoon interessant om mijzelf ook eens een keer te ontdekken in een andere cultuur, in een andere taal. Wat dat geeft. Om buiten deze... Ja, deze kringen, waarin dat je toch onvermijdelijk via twee handschutjes weg elkaar toch weer begint te kennen. Dat ik gewoon denk van, ik ga gewoon naar een heel andere omgeving eens zien of dat ik daar iets nieuws kan leren. Over mezelf, over de wereld, over de anderen. Ja. En dan denk ik, ja, school is gewoon een goede aangelegenheid. Ik kan niet naar een of ander groot theater gaan aankloppen en zeggen van, hallo, zoeken jullie iemand? Ja, wie zet jij? Er zijn daar genoeg andere mensen die net van een theaterschool komen, die veel beter gekwalificeerd zijn dan ik, om dat te doen. Ja, plus, ik ken daar de scene ook totaal niet.
Nee, dat is ook in de reden waarom je dat
doet. Dus daarom vind ik, ja, school is gewoon een goede stap, denk ik, om een beetje een idee te beginnen te krijgen van wat die theaterwereld is of zo. Dat is ook wat de school nu voor mij was. Ik heb daardoor ineens heel veel nieuwe gezelschappen beginnen ontdekken, heel veel nieuwe mensen. Ik bedoel, ik zit nu in Amsterdam. Komt ook doordat ik op het conservatorium zat. Ik denk, als ik in Leuven of in Brussel had gezeten, dat ik hier vandaag niet zat, in Amsterdam. Dat ik Joris waarschijnlijk niet had ontmoet, of iemand van Discordia, of weet ik veel, misschien zelfs niemand van Amsterdam. Ja.
Hey, maar je beschrijft het dus wel als een veilige omgeving.
Zeker.
Ondanks die jury.
Ja, tuurlijk, maar dat is wat het zou moeten zijn. En sommige mensen die zorgen ervoor dat dat zeker het geval is. Andere mensen die...
Welke mensen waren dat? Het conservatorium?
Die ervoor zorgde dat het een veilige omgeving was. Ja. Ik denk Jan-Peter Gerrits, die heeft in mijn eerste jaar zeker ervoor gezorgd dat alles op een goede manier verliep.
En wat was hij dan voor een docent? Wat gaf hij?
Ja, spel. Dat zijn dus de speldocenten. Natuurlijk, dat moet ik ook zeggen, al die docenten er rond die de bijvakken geven, de fysieke vakken, de theoretische vakken, daar zijn er natuurlijk ook een paar toppers bij. Zoals Michael Das bijvoorbeeld, die filosofie gaf, die wist ook gewoon een hele gezellige sfeer te zetten, waarin dat we gewoon hij met krijt aan zijn handen en in zijn hoofd en in zijn haren en heel wild begon te discussiëren over Spinoza of te zeggen hoe verschrikkelijk dat hij Heidegger wel niet vond en hoe dat hij die man helemaal niet begreep. En dat hij zegt van, als iemand van jullie het mij kan uitleggen, dan ben ik tevreden. Maar, ja, zo van die toestanden. Dus ja, er zijn daar gewoon leuke mensen die ervoor zorgen dat je binnen binnen de les, binnen de relatie leerling-docent, als er al een leerling-docent-relatie wordt gepretendeerd, vanaf dat het te veel gepretendeerd begint te worden, ja, dan haakt je ook af op een duur. Dat is het hele controversiële ding, het paradoxale daarvan. Dus je hebt die mensen die... En je hebt goede mensen die ervoor zorgen dat je dus veilig zit. Je hebt bepaalde mensen die dan toch iets te veel bezig zijn met welke identiteit hebben wij als school of zo. Hoe moeten wij ons meer verantwoorden naar de mensen die ons subsidie geven? We moeten ook beginnen te academiseren. Dus bepaalde mensen moeten weg. Bepaalde andere vakken worden aangenomen. Nou, dat soort dingen heb je waar dat er nu mee gespeeld wordt. Nu ook weer staat er weer een verandering op. Op het spel waar dat er opeens een theaterdocent begint te komen. Nu heb je bij ons een specifieke lerarenopleiding, wat je een jaar na je masterdiploma kunt halen. Maar nu willen ze er toch een simultane opleiding van maken, waarin dat je na 3 jaar bachelor kunt zeggen van, oftewel gaan we die opleiding doen, theaterdocent, oftewel gaan we gewoon acteur-persoon worden. Ja. Met acteur-persoon, daar kun je gewoon beter theaterdocent doen, dus daar zit nu ook weer een beetje de vraag achter.
Maar in wat je net beschreef over naar Engeland gaan bijvoorbeeld, dan zitten steeds twee kanten in. Er zit de ene kant nieuwsgierigheid naar andere werelden of zo, of jezelf in een andere wereld. Aan de andere kant ook niet thuis voelen in de wereld waar je in zit of daaruit weg willen in ieder geval.
Ja, dat zijn denk ik gewoon universele krachten die in ieder van ons elke dag weer opnieuw zich manifesteren. Horen bij een groep, je afstoten van een groep, zeggen van wat dat je niet goed vindt aan hetgene wat dat er rondom je gebeurt, zeggen aan hetgene wat dat je niet goed vindt aan jezelf. En dan ook natuurlijk niet vergeten om de goede dingen af en toe eens te benoemen.
Want denk je niet, want het lijkt me wel ingewikkeld op het moment dat je zo'n aantal jongens gevonden hebt, zoals je beschreef bij het collectief, en je laat ze los omdat je naar Engeland gaat, is de kans dat je elkaar weer terugvindt. Of op hetzelfde moment denkt, laten we nou toch verder gaan. Ja, dus je gooit ook een bepaalde deur.
Nee. Zo hebben we het niet beschouwd. Want nu zeker ook, ik heb het er ook met hen grondig over gehad. En bepaalde individuen, die waren hun eigen weg sowieso al aan het opgaan. Nog voordat ik daar zelfs een beslissing over had genomen. Dus die al met andere mensen begonnen te spelen. Dat ik ook al dacht van, vreemd. Ja, dus een paar mensen die al... waarvan dat je al begint te merken van, die zijn al aan het weggaan. Maar ik heb dus gewoon aan hen uitgelegd van waar dat ik dus nu sta. En dat ik ook denk van, wat betekent ik voor jullie? En ze zeiden bij mij van, ja, jij bent eigenlijk het ankerpunt. Jij bent degene die ons bijeen heeft geroepen.
De koningin.
Ja, de eerste koningin, om het zo te zeggen. En ik zeg van, ja, wat willen jullie dus wat ik ben? En we hebben een heel lang gesprek gehad. En waarin dat het uiteindelijk ervan voorkwam dat ik dus dan mij als een soort van artistiek leider zou moeten gaan beginnen profileren in dat groepje. En waarvan ik al meteen zei van, ja jongens.
Dat was de vraag naar jou?
Dat ben ik helemaal niet. Nee, ja, de vraag, dat was eigenlijk hetgene van wat dat er natuurlijk
en waar, zo... En weet je waar dat vandaan kwam?
En ja, dat komt, ik denk gewoon, zij hebben het zo uitgelegd. Jij hebt ons eerst geselecteerd. Jij hebt eigenlijk de hele psyche achter Il Brigata weten vast te stellen. Echt weten neer te schrijven, natuurlijk in overleg. En komt er eigenlijk ook gewoon op neer. Ik trap gewoon regelmatig tegen mijn achterwerk om ze in gang te krijgen. Dus vandaar dat ze gewoon zeiden van, oké,
het is eigenlijk al zo.
Het is een beetje zo. Dus, ja. Maar dan zei ik van, ja, ik weet niet of ik nu al meteen mij daarop wil vastleggen. Ik denk van, nou, ik weet niet of ik die verantwoordelijkheid nu al aan kan. Ja, ja, dat is in dat opzicht, ja, is dat angst? Is dat angst? Ik wil het natuurlijk. Als ik iets wil doen, dan wil ik het goed doen. Dus dan denk ik ook, ik ga nu niet een beetje... een of ander half groepje vormen, want dat is ook hetgene wat je ziet. En ik kreeg daar opeens dan zo een of andere aversie over, dan opeens pretenderen van, je bent het nieuwe jonge geweld of zo, en je bent een nieuw collectief of dit of dat. Ik denk, als je een collectief wilt zijn, dan draait het gewoon rond de samenwerking rond met die mensen en proberen iets te ontwikkelen. Maar daarin moet ieder zich dus wel goed genoeg voelen om iets te kunnen ontwikkelen. En we hebben het erover gehad, met Maarten en Elias, met Simon.
Maar die leiderspositie vind je volgens mij ook wel fijn, of niet?
Ik vind dat iets heel eng. Ik vind ook het woord leider op een duur, omdat ik er gewoon te veel slechte ervaringen mee heb, te veel slechte voorbeelden die zich dan dus profileren als een leidersfiguur of zoiets. Terwijl ik denk, en dat is ook hetgene waarom dat ik die ruimte, die haven, die Il Brigata heb opgericht, is dus omdat je moet proberen een ruimte te creëren waarin dat iedereen genoeg verantwoordelijkheid krijgt, genoeg vertrouwen krijgt, dat die het ook wilt gaan doen. Dus eigenlijk ook een beetje, dat is ook hetgeen wat ik van Discordia nu heb meegenomen. Al dat vertrouwen dat ze gewoon aan mij gaven, dat is voor mij waarachtig leiderschap, als je over leiderschap kunt spreken. Dat is het voor mij. In plaats van artistiek leider hier, dit en dat. Mensen die zich naar u afkomen op café en zeggen van dit en dat. En wie zet jij? Oh ja, ik ben artistiek leider bij dit. Ik ga over mijn nek bijna. Ik denk ook van ja. Ik zie genoeg pretentie en arrogantie daar ook buiten zitten, waar ik toch ook...
Maar ergens heb je die toch ook nodig? Die heb je ergens nodig.
Om je tegen af te zetten?
Nee, om samen. Nee, het is niet per se de oudere generatie met arrogantie en pretentie, maar wel een beetje bij jezelf. Je moet toch wel een beetje arrogant en een beetje pretentie hebben, wil je in zo'n groepje...
Ik zie het anders. Je moet doedrang hebben, je moet vuur hebben, je moet wil hebben. Ik ben ook een beetje daar... Ik kan ook urenlang discussiëren over semantiek en dat soort toestanden. Ik vind arrogantie en pretentie, dat is leeg. Dat heeft gewoon meer... heeft meer te maken met het sociale aspect dan als je gewoon werkelijk iets wilt doen. Dus je doedrang, je vuur, je zucht naar weet ik veel wat, dat is hetgene. En dat zullen jullie ook hebben. Dat is waarschijnlijk hetgene wat jij bedoelt met een arrogantie, met misschien u zelf durven te presenteren. Ja, je moet niet onzeker zijn, dat is ook zoiets. Je moet inderdaad niet u wegsteken. Dat is hetgene wat ik zeg, maar arrogantie is daar geen antwoord op. Arrogantie komt eigenlijk net uit die onzekerheid. Dat je je om een of andere reden toch wilt bewijzen. Je moet je niet willen bewijzen, je moet dingen willen doen.
Ontsnap je daaraan? Ja. Ik ontsnap daar niet aan. En niet mezelf willen bewijzen.
Ik heb daar zo'n afkeer van, dus ik kan het niet zeggen. Ik wil het gewoon niet. Ik wil het gewoon niet. Ik weet niet of ik er dan schuldig aan ben, waarschijnlijk wel. Maar, ja, ik bedoel, dit kan nu ook waarschijnlijk zeer pretentieus en arrogant klinken. Dit klinkt dus ongetwijfeld zeer pretentieus en arrogant. Dus ja, ik ontsnap er ook niet aan. Maar het draait er dus om daar denk ik een goed oog voor te bewaren. Over de dingen die dat je absoluut niet wilt zijn. Ja.
Omdat je net de doedrang centraal stelde eigenlijk, en die eerder in het gesprek aan de donkere dagen koppelde. Mm-hmm. Zijn die donkere dagen ook een soort bron voor jou?
Ja, een bijzondere quote die mij werd toegeschreven is ontevredenheid als motor. En ik weet niet of dat ik die woorden ooit heb gebruikt. Dat zou kunnen. Maar ja, ik denk het wel. Ik ben in een soort van constante staat van mijzelf te willen verbeteren, of zo. Om het heel erg flauw te zeggen. Dus ik probeer echt, dat levert heel veel zelfreflectie op. Dat levert ook heel veel onnodig gezwets en gedoe op. Maar ja, ik kies ervoor om dus.
Maar dat is weer,
niet te stagneren.
Maar dat is weer hetzelfde als net. Dat kan positief uitgelegd worden vanuit je verlangen, nieuwsgierigheid naar je verbeterde zelf.
Ja.
Of naar ontevredenheid met je bestaande zelf.
Ja, exact. Ik denk sowieso dat het via alle twee uitgelegd moet worden.
Want
ik vind de eerste veel mooier. Om het is veel hoopvoller. Ik weet niet of ik... Ik denk dat ik wel een beetje zwartgalliger ingesteld ben dan dat ik doe uitschijnen. Dat zou kunnen. Ja.
En is dat dan op jezelf gericht of op de wereld eromheen? Of jezelf in die wereld? Of?
Meer op mezelf, denk ik. Ik denk, de wereld, daar kun je natuurlijk ook van alles over zeggen. Maar eigenlijk, ja. Eigenlijk zit het nog wel oké in elkaar. De wereld klopt. Om een of andere bizarre reden wel. Ja, hoe dat die nu is. Ja, nu met alle miserie en alle geluk dat we kennen. Ja, om een of andere reden is het weinig verbazend. is het in dat opzicht denk ik gewoon perfect logisch binnen hoe dat het is. Ja.
De beste van alle mogelijke werelden.
Ja. Ja. Ik bedoel, wij zijn er. Wij hebben nu een fijn gesprek. Ik weet niet of dat al het verschrikkelijke daarbuiten uitbalanceert, maar het is een begin.
Ja.
Dus ik heb ook gewoon heel vaak het idee van, nou, ja, dat er dus die mogelijkheid bestaat dat dit eigenlijk toch ook niet allemaal echt is. Dat er dus, dat we eigenlijk zonder dat we het weten, zo ver geavanceerd zijn geraakt, dat wij nu in een soort van hyperrealistische virtual reality zitten. Een of andere tape van, nou ja, de jaren 2017 even inpluggen en hop. Ah ja, okay, hop. En dat ik niet echt ben, dat ik een of ander bijfiguur ben die toch niet bestaat. Ja.
Wittgenstein heeft daar echt iets heel moois over geschreven. Maar ja, ik lukt me elke keer niet om dat opeens die filosofie weer helemaal na te kunnen vertellen. Heb je Wittgenstein hier gesteld?
Nee.
Jammer.
Nee.
In onderzoekingen heeft hij dat over het taalspel en waarom je moet weten dat de ander er is om het taalspel serieus te nemen.
Nou, jouw uitleg of jouw omschrijving, dat zijn twee dingen waar ik onmiddellijk aan moet denken. De ene is de Matrix, waarbij dat beeld natuurlijk letterlijk vormgegeven is. Ja. En de andere is Kapslaanse band. Omdat je dan opeens het jaar 2017 uit zou kunnen pakken, dat op de bandrecorder kan leggen en dan hoor je jezelf nu terugspreken.
Ja. Het is een idee, wie had dat nu ook alweer ontwikkeld? Want het is dus inderdaad gestoeld op Plato, maar het was al in de jaren 70 dat hij is ontwikkeld. Een of andere Engelsman, denk ik, die ermee is afgekomen. Met dus vast te stellen dat er drie mogelijkheden zijn of zo. Oftewel zitten we dus in een wereld waarin dat we nooit aan die technologie zullen geraken. Dat is dus één mogelijke wereld. De tweede mogelijke wereld is waar dat we wel aan die technologie zullen geraken, maar ervoor kiezen om het niet te doen. En de derde mogelijke wereld is dat we dus die technologie gaan kunnen ontwikkelen en dat we er dus voor hebben gekozen om het wel te doen. Ja, drie mogelijke werelden. En dan legt hij nog eens een keer uit waardoor dat het eigenlijk veel waarschijnlijker is op een of andere lange mathematische manier, beschrijft hij dan dat er zoveel verschillende jaren zijn en zoveel verschillende mensen dan. Dus dat het eigenlijk veel waarschijnlijker is dat het toch allemaal een of ander bandje is dat nu wordt afgespeeld. Ja.
En welke rol speelt het toneel daar nou in?
Mm.
Voor jou binnen dat bandje?
Oh, leuke sfeerzetting, denk ik. Ja. Ja.
Een mooie aankleding.
Het meta-gebeuren, denk ik dan, of zo. Ja. Dat inherent ook al in bijna elke serie of zo aanwezig is, is dan op zijn beurt, het theater is dat dan, en film, is dan het zelfverwijzende, in zichzelf draaiende van die bandjes. Ja.
Waarom anders dan film?
Nee, net zoals film. Ja, nu is het vooral, nu is de trend gewoon ook heel erg hard in film. Ja, zeker de laatste jaren. Je moet nu naar al die superheldenfilms gaan kijken, hoe bewust dat die zich allemaal zijn van zichzelf en hoe belachelijk dat ze af en toe zijn. En dan vindt iedereen dat heel grappig, dat ze bewust zijn van zichzelf, terwijl dat is een gegeven dat eind jaren 90 er ook al was, wat dat toen eigenlijk ook al niet gesmaakt werd, maar om een of andere reden is het zich nog blijven ontwikkelen. Nou, ja, maar er is ook iets onheimlich aan dat hele gegeven, dat je gewoon iets te veel je bewust begint te worden. Ik dan als toeschouwer, van het feit dat ik dan een toeschouwer ben of zo, en dat ik alles ken.
En nu we toch op deze weg zijn, wat is het repertoire waar je verwant mee voelt?
Is er een zeker repertoire waar ik mee... Ja, dat wisselt dus elk moment. Ik denk dan zo, mijn momenten in mijn leven dat ik ineens denk van, dit is het en dit verklaart alles voor mij. Een paar jaar geleden was het dan opeens een of ander album, Tommy van The Who. En dan dacht ik, zo zit het dus in elkaar. Ja, de wereld. Dat je dus denkt van, hoe dat je ineens helemaal kunt beginnen afsluiten voor alles en iedereen. En dat je zo hard in jezelf begint te keren. En dat je eigenlijk de hele tijd de spiegel als een of ander absurd object begint te gebruiken. Hoe dat je kijkt naar de wereld. Dus je kijkt naar jezelf. Hoe dat jij je gedraagt in de wereld. Dus je kijkt altijd via iets. Dus dat ik dacht van, dat klopt. Ja, jaren gaan voorbij en ik denk weer iets anders, ja. Ik weet niet of dat er één ding is. Ja, is er iets wat dat mij nu bepaalt? Nee, ik heb nu de laatste tijd een fascinatie, een obsessie dat ik begin te ontwikkelen voor David Foster Wallace of zo. Een paar interviews dat ik van hem bekijk en dat ik denk van, dat is een fascinerend man. wat ik dat vind.
Is dat een schrijver?
Ja.
Nou, was inmiddels al.
Ja, was. Zelfmoord gepleegd. Dus dat maakt het ook weer net zo tragisch en interessant natuurlijk. Hè? Dat je denkt van, die heeft de wereld door. En die heeft er dan een eind aan gemaakt. En dan denkt van, oei, is er toch iets misgelopen. Ja.
Maar daarom dacht ik ook aan Wittgenstein. Want die was, een hele depressieve man. En hij had besloten dat je niet moest praten over dat wat je niet kon bespreken. Maar op zich zou je het ook heel psychologisch kunnen benaderen waarom hij daarna verder is gegaan. Omdat het zo'n eenzame conclusie was.
Ja.
Dat vind ik daarom het mooiste citaat uit.
Dus die dingen, die Wittgenstein, die heeft het ook allemaal genoteerd daar ergens in de sneeuw, terwijl hij daar alleen zat te overleven in die oorlog. Dus dat hij
alles voor
zichzelf aan het bedenken was. Dus het is ook niet verwonderlijk dat hij op zo'n dingen...
Ja, maar dat was zijn eerste boek. Daarna heeft hij een huisje gekocht toen hij professor was in
Engeland. Zich gaan afzonderen van alles en iedereen. En dan was iedereen hem jaren kwijt. En dan bleek dat hij dus ergens in een of ander bergdorpje woonde, waarin dat hij met de meisjes aan het dansen was af en toe. Ja.
Maar waarom dan David Foster Wallace?
Geen idee. Iets in hoe dat hij spreekt en iets over waar dat hij zich tegen verzet. Op wat ik misschien in mezelf herken. Dat ik denk van,
maar maak het specifieker.
Alles te veel weglachen. Alles te veel ironiseren. Ja, dus op zoek gaan naar een zekere oprechtheid. Iets wat dat hij probeert te doen. Waarin dat hij zowel voor mij zijn cerebraliteit als zijn emotie toch weet samen te leggen. En dan natuurlijk ook net niet dat daar ook een heel erg ongemak in zit. In zijn onzekerheid, hoe dat hij zich gedraagt ook. Ik vind het ook al gewoon fascinerend, het feit dat hij draagt dan een bandana, omdat hij zich in elke openbare aangelegenheid begint te zweten als een rund. Dus dat hij zich letterlijk in toon wilt houden, dus letterlijk zich vastbindt. Dus ja, dat zijn zo van die elementen dat ik wel interessant vind, om een of andere reden. Omdat je dan, herkent je erin? Ik weet het niet. Dat vind ik ook altijd vreemd, om te zeggen. Dat is dan ook zoiets. Kombrovic, Kosmos. Losstaande feiten met elkaar proberen te verbinden. En dan denken dat er een of andere relatie uit ontstaat. Maar ja, dus dat kan ik niet zeggen. Is er een verbintenis? Hoe begint je een obsessie te ontwikkelen voor dingen? Je begint naar iets te kijken en dat komt dan ineens terug op een later moment. Ik heb dus bijvoorbeeld Infinite Jest een paar jaar geleden voor mijn verjaardag gekregen van mijn kotgenoot. En dan een paar maanden geleden zie ik opeens een interview van die man. En dat is dan dus een obsessie die begint te ontwikkelen. Element 1, element 2, dat eraan toegevoegd wordt en je bent vertrokken. Ja. Kun je dat verklaren? Ik weet het niet. Waarschijnlijk wel, maar ik kan het niet. Nog niet.
Ja, dat is een mooie titel van Kampert. De verbinding tussen de dingen ben ik zelf.
Ja.
Dat is een hele eenvoudige verklaring.
Ja, exact.
En of het dan... Kijk, de vraag is natuurlijk, je wil jezelf nooit typeren, dus of dan... Zeg maar, niet vastzetten in een typering. Dus of je dan moet zeggen dat die boeken jou verklaren, dat is weer een heel ander ding. Ja. Het is wel zo dat die obsessies waarschijnlijk deeltjes van jezelf vertegenwoordigen. Ja. Mm-hmm. Denk ik, hè?
Ja, ik veronderstel dat. Ja.
En het is misschien ook daarom wel dat je ze probeert te onderzoeken.
Of die obsessies, ik vind het moeilijk om in een obsessie te denken. Maar je weet niet,
en waarom gebruik je het woord obsessies?
Ja. Het is net een graad hoger dan fascinatie voor mij. Ja. Omdat je vanaf dat ik merk dat ik mij aan iets of iemand wil beginnen spiegelen, dan denk ik, dit is niet langer een fascinatie. Dit is een obsessie.
Maar wat bedoel je met spiegelen?
Ja.
Letterlijk dat je ook een bandage wil gaan dragen?
Ik vind het iets seksueels.
Oh ja, serieus.
Ik vind het iets seksueels eigenlijk. Ja. Ja, obsessie.
Ja, ja. Ja, anders is het maar doods, toch? Anders is het niet levenskrachtig. Ja, hopelijk dat er daar ook iets mee te maken heeft. Maar,
Is het echt zo? Of is dat niet zo? Dat je echt een bandage om zou dragen?
Ja, dus dat is ook een van de acts dat ik nu heb opgeschreven voor die hoe. Dat ik rust wil doen met een bandana en een brilletje en een tennisballetje rondgooien. Nee, ik denk dat is ook zoiets... Goh, waardoor ik ook ben beginnen acteren of zo. Ik probeer, ja, dus dat is al een zekere fascinatie dat ik dus vroeger ook had om mij als dingen te verkleden of proberen te pretenderen dat ik iemand anders ben. En dat is toch een element dat is blijkbaar nog altijd aanwezig is vandaag de dag bij mij of zo. Dat ik denk van, dat vind ik een interessant figuur en daar wil ik letterlijk inkruipen of zo, of mij naar toe bewegen of zo. Ja.
En heeft dat,
en het, klinkt dat misschien ook aan.
Heeft dat het kader van de voorstelling nodig?
Er is een verschil of je bij wijze van spreken in je kamer met die bandage om zou lopen, of inderdaad wat je nu beschrijft, dat je het gebruikt voor een act.
Ja.
Want als je het gebruikt voor een act, dan is het dus in feite het toneel eigenlijk de plek geworden om die obsessie
ja, maar,
uit te leven.
Ik vraag het me dus af, als ik niet het toneel had, of dat ik dus niet alleen op mijn eigen kamer die bandana om zou beginnen doen. Ja. Ik heb dat dus gedaan, vroeger. En dan heb ik het toneel gehad en daar kon ik al die dingen doen. Dus dan doe ik het daar. Dat is het ding van het toneel ook. Daar mocht je dingen doen dat in het dagelijkse leven misschien iets te eigenaardig of vreemd zijn. Dus ja, een goede vraag. Nou, zou dat het dan doen? Ik denk het wel.
Mocht je deze uitzending waarderen, laat dan een review achter bij iTunes. Op deze manier heeft de podcast een groter bereik.